Dames en heren, goedenavond. Ik stel voor door te gaan met de geschorste commissievergadering van 3 september jongstleden. We zijn gekomen tot en met agenda punt 6. En ik ga nu beginnen met agenda punt 7. En dat gaat over vraag en antwoord van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, over de ja-ja-sticker. Dit betreft antwoord op de schriftelijke vragen van de fracties D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks, met betrekking tot de mogelijkheid van invoering van een zogenaamde ja-ja-sticker. Waarbij de mensen geen ongevraagde reclamespost meer ontvangen, tenzij ze daar zelf om vragen met een ja-ja-sticker. De portefeuillehouder is wethouder Koenraad, ook aanwezig in ons midden, aan de rechterkant hier, geagendeerd door de D66-fractie, Partij van de Arbeid, GroenLinks en VLP. Ik geef als eerste het woord aan D66, meneer Emmen, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan mijn termijn inleiden zoals we ook onze schriftelijke vragen ingeleid hebben. Diverse gemeenten hebben al het initiatief genomen om te komen tot de invoering van een ja-ja-sticker. Het voorstel zorgt ervoor dat mensen geen ongeadresseerde reclamepost ontvangen, tenzij ze daar zelf om vragen met deze sticker. De ja-ja-sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem, waarbij mensen nu vragen om geen ongevraagde reclamepost te ontvangen via een nee-ja- of nee-nee-sticker. Met deze omkering komt er een einde aan...
Gaat u door, meneer Emmen. Ja,
dank u wel, voorzitter. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk 33 ongevraagde in folie verpakte folders per week. Dit staat gelijk aan 34 kilo met plastic vervuild papier per jaar. De ja-ja-sticker is dus goed voor het milieu, aangezien er minder papier wordt verbruikt en daarmee samenhangend minder inkt voor drukwerk, minder brandstof voor de verspreiding en een mindere belasting op de afvalverwerking. Ook beperken we vervuiling van de recyclestroom papier door de hoeveelheid ongelezen, ongeopende en nog in plasticfolie verpakte reclamefolders in de papiercontainer te verminderen. Voorzitter, wethouder Koenraad stond positief tegenover een dergelijk voorstel en heeft in de beantwoording van onze vragen aangegeven hiermee aan de slag te willen indien de Raad hiertoe een motie indient. U begrijpt dan ook dat dit onze intentie is. Maar voordat ik onze beoogde motie toelicht, benut ik deze termijn graag om één misverstand uit de wereld te helpen. Een suggestie die naar aanleiding van ons initiatief door enkele belanghebbenden uit de reclamebranche naar buiten is gebracht. Dit initiatief beoogt op geen enkele manier de oplagen van huis-aan-huisbladen zoals de Bode of de Krant van Wouter beperken. Integendeel, onze fracties onderstrepen het belang van huis-aan-huisbladen en de toegevoegde waarde die zij bieden voor onze samenleving. Als dit initiatief al een effect heeft op de huis-aan-huisbladen, dan is dat, naar onze mening, bij uitstek een positief advies. Effect. Het wordt tenslotte voor lokale ondernemers veel aantrekkelijker om in de huis-aan-huisbladen te adverteren, in plaats van het verspreiden van een eigen folder. Daarmee ondersteunen we het duurzaam voortbestaan van de huis-aan-huisbladen. Voorzitter, dan resteert me slechts toe te liggen wat de strekking zal zijn van het onze fracties in de Raad in te dienen motie. Deze motie zal op gaan roepen tot de introductie van de ja-ja-sticker voor inwoners die wel reclamefolders wensen te ontvangen. En een ja-nee-systeem de standaard te maken voor iedereen die geen sticker op de brievenbus plakt. Dat wil zeggen, wel de huis-aan-huisbladen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Mensen die al een ja-nee-sticker hebben, mogen hem natuurlijk laten zitten, maar hij is niet langer noodzakelijk. Voor mensen die nu een nee-nee-sticker hebben, verandert er helemaal niets. De doelstelling van deze motie is simpel. Het reduceren van de hoeveelheid papierafval. Dit is extra belangrijk nu de kosten van papierrecycling hoger dreigen te worden dan de marktwaarde van gerecycled papier. Daarnaast ondersteunt deze motie het duurzaam voortbestaan van huis-aan-huisbladen en het in stand houden van hun maatschappelijke functie. Graag nodig ik bij deze dan ook de voltallige raad uit om zich aan te sluiten bij ons initiatief. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Emmer. Geef ik nu het woord aan meneer Klaver van de Partij van de Arbeid. Meneer Klaver. U ziet af. Oké, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan GroenLinks, meneer Villet.
Ja, ik sluit me aan bij de beide sprekers hiervoor. De heer Emmer heeft gesproken namens ons alle drie.
Dank u wel, meneer Villet. Dan meneer Verbeek van de VLP. Meneer Verbeek, nu het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. De VLP heeft kennis genomen van de vragen van de drie linkse partijen en de bijbehorende beantwoording van het college. In de vragen insinueren de linkse partijen dat zij de ja-ja-sticker een goed idee vinden en deze willen invoeren. En ook het college staat hier niet onwelwillend tegenover. De linkse partijen willen dus van een opt-out systeem naar een opt-in principe. Waar nu nog iedereen reclamefolders en huis-aan-huisbladen krijgt, tenzij wordt aangegeven dit niet te willen, wordt het systeem omgedraaid en krijgt niemand meer folders, tenzij zij dit wel willen. Als motivatie wordt aangegeven dat de invoering van dit systeem beter voor het milieu zou zijn. En dat is een punt wat wij ook kunnen begrijpen. Maar voorzitter, er spelen ook nog meer belangen buiten het duurzaamheidsaspect. Zo zullen de lokale ondernemers hard geraakt worden mocht de ja-ja-sticker worden ingevoerd. Zij zullen minder bereik hebben en daardoor minder klanten trekken. En terwijl de meeste ondernemers momenteel hard geraakt worden door de coronacrisis. Daarnaast is de verspreiding van reclamefolders een belangrijke bron van inkomsten van een deel van de Roosendaalse jongeren. De invoering zal ertoe leiden dat zij hun baantje zullen verliezen. Ook heeft de VLP twijfels bij de invoering wel het gewenste effect zal hebben. In andere gemeenten waar dit beleid is ingevoerd, worden reclamefolders aangeboden in de vorm van een huis-aan-huisblad of in de vorm van geadresseerde reclame welke via de post zou worden verstuurd. Verder heeft de folderbranche een juridische procedure aangespannen tegen dit beleid. Deze procedure loopt nog steeds en het is nog niet definitief of de ja-ja-sticker aan de wet voldoet. Samenvattend kan de VLP zich niet vinden in de invoering van een opt-in systeem zoals beoogd wordt. Dit ten behoeve van de Roosendaalse ondernemers en jongeren die het in deze tijd al niet gemakkelijk hebben. Tot zover.
Dank u wel, meneer Verbeek. Geef ik nu het woord aan wethouder Koenraad. Mevrouw Koenraad, om u het woord.
Ja, voorzitter. Eigenlijk zou ik het zo willen zien dat het natuurlijk aan de raad is om hier een besluit over te nemen. Want in de vragen of in de antwoorden zeg ik, nou, ik op zich een oké idee, maar ik ga er wel alleen mee aan de gang als het ook inderdaad een besluit is van de raad. Want ik heb zelf niet een raadsvoorstel gedaan om dit in te voeren. Dus eigenlijk vind ik het meer iets voor de raad om hier een voorstel in te doen. Ik heb ook geen vragen aan mij gehoord.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan ga ik in de commissie kijken wie in de eerste termijn niet het woord gevoerd hebben en toch het woord willen voeren voor een tweede termijn. Mevrouw Testers van de ChristenUnie, aan u het woord. Mevrouw Testers.
Dank je wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft als standpunt zoveel mogelijk verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Uiteraard gaat er heel veel papier de vuilnisbak in. En inderdaad, de reclamefolders worden 9 van de 10 keer linea recta de vuilnisbak ingegooid. Maar die ene keer, als iemand toch een nieuwe aankoop wil doen, wordt er wel gebruik gemaakt van aanbiedingen in de folders.
Tessa, mag ik even storen. Er komt een interruptie van meneer Verbeek van de VLP. Meneer Verbeek.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Tessers noemt keihard cijfers. In 9 van de 10 gevallen worden ze ongelezen de vuilnisbak ingegooid. Waar baseert mevrouw Tessers dit op?
Nou, dat is een gewone uitspraak. 9 van de 10 keer dus, wil zeggen, de meeste keren. Maar juist die ene keer, zeg ik, wordt er gebruik gemaakt van die folders.
Mevrouw Tessers, gaat u door met die termijn? Mevrouw Tessers.
Daardoor blijken reclamefolders een effectief middel voor zaken om hun producten aan te raden. Als dit folderen geen goede manier van reclame maken was, zou dat vanzelf stoppen. De ondernemers van Roosendaal nemen dus het verlies van papier erbij om hun waren aan te prijzen. De middenstand van Roosendaal, en zeg nou zelf, ook politieke partijen weten de brievenbussen van Roosendaalers te vinden met hun folders. De ja-ja of nee-nee-sticker is inderdaad een goed middel wanneer je geen folders meer in je brievenbus wilt. Maar klopt het eigenlijk wel dat veel mensen een probleem hebben met de folders? Met de omkering van het huidige systeem moeten dus de mensen die geen probleem met folders hebben zich actief opstellen. En omdat dit veelal voor ouderen geldt, zal dit toch wel heel veel ergernis opleveren. Niemand wordt graag gemanipuleerd. De ChristenUnie is daarom nog niet overtuigd van dit systeem. En wat als het betreffende reclamebureau er geadresseerde post van maakt? Voorzitter, is de wethouder daarop voorbereid? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Testers. Dan dacht ik dat de CDA-fractie, meneer Jacobs, het woord wilde voeren. Ja, meneer Jacobs, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Mevrouw Testers, wilt u uw knopje... Ja, dat is nu echt niet. Ja. Ja.
Mijn knopje deed, toch?
Nee, mevrouw Testers, zei ik. Oké, ik schreef dat nu.
Oh, die zaten elkaar in de wielen.
Nee, ja, meneer Jacobs gaat... Neem...
En hij doet het? Ja.
Aan u het...
Oké. Okay. Voorzitter, toen wij dit voorstel eigenlijk zagen, toen was onze eerste reactie van het CDA eigenlijk voor... Ja, voor welk probleem is dit eigenlijk de oplossing? Ja, het werkte goed. Het werkt nog steeds goed. Ja, dus we zaten echt een beetje dat dit systeem zoals we nu eigenlijk hebben wel voldoende is. Ja, en zeker als je dat ook nog ziet dat je toch, als je dat een beetje volgt, uitventen van die stukken... Ja, bij mij in de straat komt er uiteraard ook altijd eentje. En je ziet toch regelmatig de bak steeds leger voorbij komen. Met andere woorden, ja, er zijn steeds meer mensen die ook zeggen van... jongens, wij willen eigenlijk niet meer het ongeadresseerde reclamedrukwerk... willen we in onze bus krijgen. Ja, die boldenkarren die worden inderdaad regelmatig toch een beetje leger. Ja, maar toch hebben we wel erover gesproken uiteraard binnen het CDA. Van, wat doen we er eigenlijk mee? Ja, wat willen we eigenlijk... willen we het nieuwe systeem of willen we het systeem houden zoals het op dit moment is? Nou, als het zo zou zijn, dan blijven we dus uiteraard het ongewenste reclamedrukwerk... krijgen we eigenlijk automatisch in onze brievenbus, als we helemaal geen sticker erop zetten. De meeste van ons hebben echter ook al eigenlijk die nee-ja-sticker hebben ze ook al op zitten. Ja, op de brievenbus. Ja, sorry. Ik doe ook zelf nog een hoeveelheid aan collecteren, bijvoorbeeld voor de kankerbestrijding. En dan zie je toch een heleboel van die stickers zie je al terugkomen. Ja, die nee-ja-stickers. Dus vandaar dat ik denk van ja, is het nodig zoals het, om het op deze manier nu eigenlijk te veranderen? Als we het zouden veranderen, dan zouden we het wel erg op prijs stellen als er een duidelijke voorlichting kwam wat er eigenlijk gaat veranderen. Ja, want ik denk dat daar ook het meeste vervelende eigenlijk bij zit. Want je krijgt toch op een zeker moment, de oudere inwoners van Roosendaal. Ja, die zullen er toch een beetje problemen mee hebben van waar kan ik de eventuele andere stickers krijgen? Ja, is daar ook al een oplossing voor? Ja, ik ben al een beetje bij de uitvoering bezig, maar ik weet nog steeds niet of wij het inderdaad gaan doen, ja of nee, uiteraard. Hè? CDA had dat gaat doen, dat weten we dus nog niet. Ja, dus hoe gaan we dat probleem eigenlijk een klein beetje oplossen? Dat zou een vraag zijn. Ja, en ik heb ook gelezen, bij helemaal geen sticker, dan krijg je automatisch het hele pakket. Is dat goed dat ik dat gelezen heb? Dat je dan het hele pakket in één keer krijgt? Zoals bijvoorbeeld het Amsterdam dat doet. Dat was een antwoord van de wethouder, als ik het wel. Het laatste antwoord van de wethouder dat hij dat zo ook gaf.
Meneer Emmen, u heeft een vraag aan meneer Jacobs, denk ik. Meneer Emmen.
Ja, dank.
Meneer Jacobs, kunt u het knopje even doen?
Ja.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoor hier dat er enige verwarring ontstaat om dat even uit de wereld te helpen. Het voorstel is dat er bij geen sticker exact hetzelfde beleid gevoerd wordt als nu bij de ja-nee-sticker. Dus wel de huis-aan-huisbladen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Dank u wel, meneer Emmen. Meneer Jacobs, gaat u verder met uw tweede termijn? Meneer Jacobs?
Ja, dan is dat in ieder geval... Uit de wereld geholpen. Dus dat is ook al een heel pak van mijn hart. Ja, en ik heb ook net ook al gehoord dat in ieder geval de lokale communicatie die blijft bestaan. Ja, via de bode of via de krant, zoals we dat dan eigenlijk noemen. Ja, maar ik denk met name ook aan het stadserf. Ja, dat het ook toch in ieder geval in een van die bladen of in allebei die bladen, allebei die bladen kan komen eventueel als het nodig is. Ja.
Kunt u afronden?
Ja, natuurlijk. Altijd hoor. Want ik ben net bij mijn laatste punt bezig. Ja, mijn vraag is ook een klein beetje, want ik zei net, ik doe ook nog wel eens een keer op collectewerk. En dan zie ik een heleboel van die leuke eigen stickers die men gemaakt heeft. Moeten wij alleen maar de voorgeschreven stickers gebruiken of kan men ook de stickers gebruiken van geen drukwerk in deze brievenbus? Dat ik het zelf gewoon maak. Dat was het even tot nu dan.
Dank u wel, meneer Jacobs. Zal ik nog halen? Oké. Ja, aan u het woord, meneer Verbeek. Een vraag aan meneer Jacobs.
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Jacobs geeft verschillende voor- en tegens van dit van het eventueel invoeren van het nieuwe beleid. En wat denkt hij dat de gevolgen voor de lokale ondernemers in Roosendaal zullen zijn? Kan hij daar wat over zeggen?
Meneer Jacobs.
Uiteraard kan ik er het een en ander over zeggen. Als ik kijk naar de producten, naar de folders die in het pakketlist zitten, dan zie ik wel inderdaad de HEMA. Dan zie ik wel, nou ik zou bijna zeggen V&D, sorry, maar dat is tegenwoordig een andere grootgrutter waarschijnlijk. Ja, ik zie bijzonder weinig lokale aanbieders, laat ik het zo maar noemen. Ja, dus ik denk dat daar echt niet zoveel problemen bij zit. En als er een probleem zou zijn, dan kunnen ze altijd, denk ik, toch weer aansluiten. Uiteraard tegen hoeveel het kostte. Ja, om eens een keer één of twee keer via de plastic zak het een en het ander te doen.
Dank u wel, meneer Jacobs. Vervolgvraag van meneer Verbeek. Meneer Verbeek.
Ja, voorzitter. De heer Jacobs die doelt op het plastic pakket waar wij wekelijks binnenkrijgen. Door de ene grote aanbieder die verspreidt. Maar er zijn ook veel folders die door andere bezorgers bezorgd worden. En er zijn ook folders die door de ondernemers zelf bezorgd worden. Ik heb hier bijvoorbeeld een foldertje bij van het weekend bij ons thuis in de bus gedaan. En dit is een lokale ondernemer en die had echt gevolgen ondervinden van als zij niet meer zo'n foldertje bij iedereen in de bus mag doen. Deze lokale ondernemers die zijn zeer afhankelijk van zulke soort reclame. En wij denken dat deze echt zeer geraakt hierdoor gaan worden. Deelt de heer Jacobs deze mening?
Heer Jacobs.
Ik vraag me af of ze zeer geraakt zullen gaan worden. Ik heb namelijk ook in het verleden heb ik ook kranten gelopen, heb ik zelfs ook folders rondgebracht. En bij een keurslager, ergens in het midden van het land woonde die, en daar woonde ik toevallig ook, heb ik bijna door het hele dorp heb ik daar al die folders rondgebracht. Dus als die keurslager of als die ene ondernemer bij u in het dorp woont, lijkt het heel erg simpel om daar iemand voor te strikken. En waarschijnlijk is die er nog veel goedkoper uit dan dat alles in de plastic zak gaat.
Dank u wel, meneer Jacobs. Dan ga ik kijken of er nog mensen die in eerste termijn niet gesproken hebben, nog een tweede termijn willen. Dat is niet het geval. Dan ga ik kijken de mensen die in eerste termijn het woord gevoerd hebben. Meneer Emmen, die wil nog een tweede termijn. Meneer Emmen, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals u begrijpt voel ik me geroepen om op een aantal geponeerde stellingen te reageren. Allereerst, als ik namens de quote-unquote linkse partijen mag spreken, poneert de heer Verbeek van de VLP een aantal stellingen. Stellingen die we eerder gelezen hebben in de brief van de reclamebranche waar ik in mijn eerste termijn aan verwees. Lokale ondernemers zouden geraakt worden. De heer Jacobs van het CDA gaf zeer terecht aan. Het zijn over het algemeen grote landelijke spelers die hun folders in de plastic pakketjes deponeren. Ik heb het de afgelopen maanden een beetje thuis nagegaan. Het aantal folders van lokale ondernemers, die overigens de sticker op de brievenbus al negeerde, was op één hand te tellen. Voorzitter, folders zouden een baantje zijn voor jongeren. Dat is ten dele waar. Dat geldt echter ook voor de huis-aan-huisbladen die we met deze motie verder versterken. Dat is namelijk waar de lokale ondernemers wel in adverteren. En het bijbaantje heeft onder invloed van de reclamebranche zelf de afgelopen jaren al aan kracht en bron van inkomsten ingeboet, aangezien de folders niet meer ingevouwen worden, maar in kant-en-klare plastic pakketjes aangeleverd. Hetgeen verdere milieuverontreiniging met zich meebrengt. Vervolgens, ChristenUnie verwijst aan de actieve opstelling. En dat mensen gedwongen zouden worden om over te stappen op een ander systeem. Dat is het rechtpunt van zorg. Ouderen moeten inderdaad die prijsstellen op de folders moeten geholpen worden. Daarom is goede voorlichting van groot belang. En het lijkt me niet meer dan logisch dat bij de verspreiding van de folders, zolang het nog onder het oude systeem gebeurt, de ja-ja-sticker ook verspreid wordt. Daar heeft de reclamebranche zelf immers groot belang bij. Voorzitter, het CDA vroeg waarom veranderen als het werkt? Dat is een heel terechte vraag. Voorzitter, ik zou hem graag om willen draaien. Het CDA merkt al op, steeds minder mensen willen reclamefolders ontvangen. Die moeten actief de moeite doen om niet lastiggevallen te worden met ongeadresseerd reclamedrukwerk. Moeten daarvoor hun brievenbus beplakken met een ontsierende sticker. Laten we mensen die simpelweg niet lastiggevallen willen worden door reclamedrukwerk daar niet langer mee lastigvallen. En laat het een actieve keuze zijn om wel de folders te willen ontvangen. En natuurlijk staat dat iedereen volledig vrij.
Meneer Emmen, komt er een interruptie van meneer Hoendewangers. Meneer Hoendewangers.
Dank u wel, voorzitter. Hoe kijkt meneer Emme aan tegen het fenomeen dat ik op dit moment alle folders ontvang? Ik dat op een gegeven moment dan strakjes met een ja-ja-sticker moet gaan bevestigen. Want dan heb ik namelijk zo'nzelfde ontsierende sticker op mijn voordeur zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Meneer Emmen.
Voorzitter, dat is zeker waar. Maar ik denk dat we anno 2020 kunnen constateren dat er inmiddels meer mensen zijn die geen folders wensen te ontvangen dan mensen die wel folders wensen te ontvangen. En daarmee moeten we de meerderheid van de mensen ontlasten. En dat betekent inderdaad dat mensen die wel folders willen ontvangen, daar helaas een ontsierende sticker voor moeten gebruiken.
Meneer Emmer, er komt toch een interruptie van meneer Verbeek. Meneer Verbeek.
Ja, voorzitter, de heer Emmer die geeft in zijn reactie op de heer Hoendevangers aan dat er inmiddels meer mensen zijn die geen folders willen dan die wel folders willen. Dan ook aan de heer Emmer de vraag waar, is, waar hij dit op baseert.
Meneer Emmer.
Voorzitter, ik realiseer me dat anekdotisch bewijs ongeveer even sterk is als de cijfers van een lobbygroep. Maar een simpele rondgang door Roosendaalse straat. Ik heb zelf namelijk ook wel eens folders door brievenbussen geduwd. En ik heb in het verleden ook kranten bezorgd. Voorzitter, dan kun je constateren dat het aantal ja, nee en nee, nee stickers hoger is dan het aantal brievenbussen zonder sticker.
Dank u wel, meneer Emmen. Kunt u uw tweede termijn afronden?
Voorzitter, zeker. Ik zal het afronden. Voorzitter, ik gaf in de beantwoording van vragen al aan dat het inderdaad een ontstierende sticker zal zijn voor mensen die het nog wel wensen te ontvangen. Maar dat is inmiddels een kleinere groep in onze observatie dan de mensen die straks van de sticker af zijn. En dan resteert nog een punt van het stadserfkatern ter afsluiting, voorzitter. Jazeker, dat moet absoluut in de huis- en huisbladen, de Bode en de Krant van Wouw, et cetera, voor het publiek toegankelijk blijven. Dat is een belangrijke maatschappelijke functie. En juist daarom is het zo belangrijk dat de lokale reclameinkomsten niet naar folders gaan, maar juist naar de huis- en huisbladen. Want die moeten we met hun belangrijke maatschappelijke functie in de toekomst behouden. Die hebben een veel grotere waarde dan ongeadresseerd reclamedrukwerk. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Emmen. Is er bij meneer Villee of meneer Klaver nog behoefte aan de tweede termijn? Niet het geval, zie ik. Meneer Verbeek wel. Meneer Verbeek, aan u het woord.
Ja, voorzitter, ik zou toch nog graag even een tweede termijn willen gebruiken. Ten eerste, wat er gezegd wordt, het zijn niet alleen de plastic pakketjes die komen. Er zijn ook reclamefolders die met de post komen. Reclamefolders die in de bodem gestoken zitten. Ondernemers die zelf pakketjes bezorgen. De heer Jacobs die refereerde er al aan. Hij zegt, misschien is het goedkoper voor iemand om iemand in te huren die foldertjes rondbrengen. Maar dat mag dan ook niet meer. Het gaat hier niet om die ene aanbieder aan te pakken. Maar het gaat om alle reclamefolders tegen te houden.
Meneer Emmen is een vraag aan meneer Emmen heeft een vraag aan meneer Verbeek, dacht ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag is concreet waar de heer Verbeek de wijsheid vandaan haalt dat dit betrekking zou hebben op geadresseerd reclamedrukwerk en reclame die mee verspreid wordt met de huis-aan-huisbladen, want daar heeft dit geen enkele betrekking op.
Leg uit, meneer Verbeek.
Voorzitter, in de bode zit ook ongeadresseerd reclamedrukwerk meegestoken en de PostNL die verspreidt die ook gewoon. En het is niet alleen dat die ene aanbieder dat dat doet. Maar ongeadresseerd reclamedrukwerk is ongeadresseerd reclamedrukwerk, los van degene die het bezorgt.
Dank u wel, meneer Verbeek. Er komt nog een vraag van meneer Emmen.
Ja, voorzitter, of het technisch gezien een vraag is, weet ik niet. Maar een reclamekatern in een huis-en-huisblad is gewoon fundamenteel iets anders dan de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Het staat de bode vrij in een eigen katern te adverteren, ook binnen dit systeem. Daar verandert niets. Het is gewoon een feitelijk onjuiste bewering.
Dank u wel, meneer Emmen. Gaat u door met uw tweede termijn, meneer Verbeek? Toch nog reageren?
Ik wil toch even reageren op de heer Emmen, want de heer Emmen geeft aan, die doelt op de advertenties in het huis-aan-huisblad. En ik doel niet op die advertentie in het huis-aan-huisblad, maar het gaan de folders die ingestoken zitten in het huis-aan-huisblad. Dus niet de advertenties die de bode heeft, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten voor de bode. Maar gewoon een folders die erin gestoken zit. En daar doel ik op. En die mogen dan ook niet meer. Dat geldt hetzelfde voor met de huidige mensen die een nee-ja-sticker hebben. Die krijgen de bodem, maar dan moeten de losse folders uitgehaald worden. Dus ik hoop dat dit wat onduidelijkheid weggenomen heeft bij de heer Emmen.
Dank u wel, meneer Verbeek. Meneer Jacobs heeft nog een vraag aan meneer Verbeek, denk ik. Meneer Jacobs.
Ja, voorzitter. In de bodem, ik kijk hem toch heel goed door, maar ik heb Nou, al minstens een half jaar, zo niet langer, insteekdingen in de bodem gezien. Ja, dus dat lijkt me erg sterk. Een tweede vraag die ik ook eigenlijk een klein beetje in zijn algemeenheid nog heb. We hebben het nu over reclamedrukwerk en kranten en dergelijke. De kwakkelkrant, waar valt die eigenlijk onder? Is dat reclamedrukwerk of is dat iets anders? De kwakkelkrant, weet u wel?
Ja, dank u wel, meneer Jacob. Die vraag stelt u aan meneer Verbeek. Meneer Verbeek weet er wel van.
Ja, dat zou ik hem aankunnen, want hij zit dicht bij het vuur uiteraard, ja.
Ja, meneer Verbeek.
Ja, voorzitter, de kwakkelkrant is natuurlijk voor Tulpentaanstad zo'n belangrijk literair drukwerk. Dat moet eigenlijk iedereen ontvangen.
Dank u wel, meneer Verbeek. Zag ik toch nog... Nee, niemand meer. Meneer Hoenenbanger is ook niet meer. Nee. Nee. En u bent klaar met uw tweede termijn, meneer Verbeek?
Nee, voorzitter, ik was er niet klaar. Er wordt ook aangegeven, ja, een ondernemer die kan ook adverteren in de bode. Als alternatief voor de reclamefolders. Maar als ik heb dus het foldertje meegenomen. Lokale ondernemer die mij in de bus gedaan heeft. Ja, het is gewoon heel duur en heel lastig om dit in de bode te publiceren. Daarnaast wil ik even de heer Hoendervangers. Hij had het even over de stickers. Mensen die geen sticker hebben. De mensen die wel folders, die moeten straks juist een sticker hebben. Terwijl eigenlijk de mensen die welwillend zijn hier om folders ontvangen, die moeten dat nu. En wat de heer Emmer zei, er zijn inmiddels meer stickers dan geen stickers. Ik twijfel sterk aan of dat het geval is. Om af te ronden, ik hoop dat de initiatiefnemers tot inkeer gekomen zijn en dan geen voorstel zullen indienen in de raad. Maar mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij dat uiteraard niet gaan steunen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Verbeek. Dan kijk ik even naar wethouder Koenraad. Er zijn geen vragen gesteld, net als in eerste termijn, maar u mag toch voor mij even het woord hebben. Mevrouw Koenraad, aan u het woord.
Nou ja, ik heb met belangstelling, voorzitter, gevolgd wat er allemaal gezegd is. Er werd inderdaad gevraagd naar Stadserf. Ja, natuurlijk blijft dat gewoon in de bodem, want dat is nu ook zo, dus dat gaat niet veranderen. En verder zat ik te denken, ja, als het wordt ingevoerd, dan denk ik dat het verstandig is als we iedereen wel een sticker dan toesturen ook, vanuit de gemeente. Dat iedereen ook de kans krijgt op een goede uitleg en ook dat iedereen begrijpt van wat er gebeurt als je het wel doet of niet doet. Vooral ook omdat inderdaad sommige mensen wel echt die folders dan uitpluizen om te kijken waar de aanbiedingen zitten. Sommige mensen hebben dat ook gewoon wel echt nodig om rond te komen. Dus ik denk van je moet mensen wel de kans geven om het wel te ontvangen. Van de andere kant, ik hoorde wat meneer Verbeek zei, maar de lokale ondernemers kunnen natuurlijk hun folder gewoon bezorgen bij de mensen die een ja-ja-sticker hebben. Want ik hoef bijvoorbeeld geen folder van de polarbeer. Daar heb ik geen behoefte aan. Dus ik zou die sticker dan niet op mijn deur plakken.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Meneer Verbeek, nog een vraag aan mevrouw Koenraad, toch? Meneer Verbeek.
Ja, voorzitter, mevrouw Koenraad die reageert op... natuurlijk mogen de folders dan verspreid worden bij mensen die een ja-ja-sticker hebben. Maar ik zie deze discussie een beetje hetzelfde als de donorregister. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk geen bezwaar hebben tegen, of die lichtelijk bezwaar, maar die niet zich uitgeschreven hebben. En dat krijgen we misschien straks ook wel. Mensen die eigenlijk wel altijd graag foldertje bekijken, maar die geen sticker op de deur willen plakken. Dus dat krijgen we dan misschien ook wel. Dus het bereik gaat echt wel achteruit.
Nog een reactie van mevrouw Koenraad.
Nou ja, goed, het gaat natuurlijk om de afweging duurzaamheid. Wil je het papier terugbrengen of hoeveel vrijheid wil je voor lokale ondernemers? Dus dat zijn een beetje de smaken die ik hoor. Dus ik wens u veel plezier in de raad bij de afhandeling van dit dossier. Maar inderdaad, ja, wat ik ook wel bij de heer Verbeek hoor, is van het omkeren van ja, waarom zou ik een folder krijgen die ik niet wil? Dus het is eigenlijk inderdaad, het is een interessante discussie. Ik ben heel benieuwd. Het is duidelijk dat, zoals in de antwoorden gezegd, ik zou het wel willen invoeren. Dat is duidelijk, dus dan weet u dat vast.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan kijk ik even rond. Is het zo voldoende besproken allemaal in deze commissie, dit onderwerp? De ja, zie ik. Dan stel ik vast dat het als een C-stuk naar de raad gaat, met een motie uit de hoed van D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Het linkse, hoe noemen jullie dat? Het linkse blok, of zoiets. Heb ik het zo goed afgerond? C-stuk uit met de motie. Oké, en meneer Verbeek gaat namens de WLP niet steunen. Dat is ook al duidelijk. Oké, stel ik voor om door te gaan naar agendapunt 8. En dat gaat over een vraag en antwoord van de Partij van de Arbeid over schone lucht. Dit betreft antwoord op schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeidsfractie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. En het convenant Schone Lucht zogenaamd Schone Luchtakkoord. Ook is hier de portefeuillehouder, wethouder Koerraad, en is geagendeerd door de Partij van de Arbeid. Meneer Klaver is aanwezig hier voor de Partij van de Arbeid. En ik geef u graag het woord, meneer Klaver.
Dank, voorzitter. Deze vragen zijn voor coronatijd, februari van dit jaar. En de tijd heeft inmiddels voortgang gekend. En de antwoorden van de wethouder, daar valt technisch veel op af te dingen. Want ik heb me laten vertellen dat referentiekaders altijd bepalend zijn voor de uitkomst van cijfers. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om volksgezondheid. En we weten in ieder geval dat voor de coronatijd begon. Als het gaat om volksgezondheid, als je het vanuit die factor bekijkt, de luchtsamenstelling niet gezond was. Edoch, voorzitter, corona heeft gebracht gezonde lucht. Hoe kwam dat? Omdat een hele hoop activiteiten anders werden dan we dat voor de coronatijd hadden. Nou zou ik niet willen bepleiten, voorzitter, dat we zeg maar die bepaalde voorspot die we hadden voor coronatijd weg moeten spelen. Maar het is wel een ander punt wat ik wil maken, voorzitter. Immers, coronatijd heeft ook gebracht dat we eigenlijk op een kruispunt staan. De economie, de werkgelegenheid. Er staan enorme uitdagingen ook op het gebied van omscholing. En de oproep is eigenlijk nu vanuit deze beantwoording dat die schone lucht, inmiddels zien we gelukkig de economie weer aantrekken. Dat het pleidooi wat de Partij van de Arbeid wil maken, en dat werd maandag eigenlijk nog eens een keer bevestigd door het Wopke Wiebesfonds. Die ook een oproep doet eigenlijk ook voor juist dit soort zaken om met investeringen te komen, voorzitter. Investeringen ook op het gebied van gezondheid. Gezondheid, economie, schone lucht en een goede verantwoorde werkgelegenheid. Hoe kun je dat bij elkaar krijgen in één week, voorzitter? En dat vanuit vragen vanuit februari. Niemand had die vooruitziende blik, wij ook niet. Voorzitter, het is eigenlijk een oproep niet alleen aan de wethouder. Het is een oproep aan het hele college om een actief en op korte termijn met een programma, een soort plan van aanpak te komen. En dan gaat het om economie. Hoe zie je dat qua werkgelegenheid, qua aansturing, maar vooral ook op die elementen schone lucht, klimaat, milieu. Denk aan het Wopke Wiebesfonds, die dus mogelijkheden biedt. Ik zou van de wethouder willen horen of zij dat kan ze natuurlijk niet namens het hele college nu beantwoorden, dit wil meenemen en ons op korte termijn wil aangeven. Wij vinden het belangrijk, want het is hele lange tijd stil. We hebben wel eens vragen gesteld over economische dashboards en dat soort zaken. Om hier en nu op korte termijn aan te geven voor Roosendaal en de omgeving. Hoe gaan we dat in een evenwichtigheid inbrengen? Zodat, voorzitter, we uiteindelijk Roosendaal kunnen noemen tot een gezonde, schone economie met voldoende werkgelegenheid. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Klaver. Geef ik nu graag het woord aan wethouder Koenraad. Meneer Koenraad.
Ja, voorzitter. Ja, ik zag inderdaad ook dat de vragen uit februari waren. Dat is natuurlijk een hele andere tijd. En de vragen gingen er eigenlijk over van wilt u zich aansluiten bij dat Schone Luchtakkoord? En daar hebben we eigenlijk op gereageerd. In de zin van, met in het achterhoofd van, je kunt wel daarbij aansluiten, maar dat veronderstelt ook een inspanning, een landelijke inspanning. Je gaat naar congressen, je gaat naar landelijke overlegdagen. En voor een middelgrote gemeente is dat soms best ook wel een extra belasting. Ook. We hebben natuurlijk ambtenaren die verschillende dingen doen. Hè? Dus het is niet zo dat we één ambtenaar hebben die zich met schone lucht bezig kan houden. Dus dat is een beetje waarom we ook dachten van het aansluiten bij zo'n schone luchtakkoord zien wij als Roosendaal niet zo zitten. Wij hebben de duurzaamheidsmonitor, daar hebben we wel real-time zeg maar, de resultaten. Ik weet niet of u daar wel eens op gekeken heeft. Dan kun je dus inderdaad zien fijnstof CO2. En inderdaad, normen zijn altijd triviaal, want er is wel degelijk nog werk te doen. Dus je kunt zeggen van we voldoen aan de norm, maar daarmee heb je nog niet een fantastische schone lucht. Daar ben ik helemaal met u eens. Dus het aansluiten bij zo'n schone luchtakkoord, dat op zich geeft geen schone lucht. En dat is mijn vraag eigenlijk aan u. Van, kijk, wij doen natuurlijk van alles aan schone lucht, want wij zijn ook bezig met duurzame mobiliteit, met collega Rijmakers is bezig met Roosendaal Natuurstad en met het waterbeheer. Dus als je in de binnenstad zeg maar, meer groen hebt en ook Ik heb bijvoorbeeld laatst een voorbeeld gezien van innovaties met verneveling, waar we ook echt naar willen gaan kijken bijvoorbeeld. Dan, wij hebben bijvoorbeeld al die fonteinen staan, die geven al een bepaalde vermindering van schadelijke stoffen in de lucht. Dus als je kijkt naar de energietransitie, we streven natuurlijk naar een CO2-neutraal Roosendaal in 2050... Dat zijn allemaal wel vergezichten, maar we werken er wel gewoon aan. Dus ik wil niet ik zou eigenlijk willen vragen van, geef ons gewoon de tijd om aan die schone lucht te werken, want we hebben daar tijd voor nodig. En
mevrouw Korant, mag ik even storen? Een vraag van mevrouw Testers zie ik. Mevrouw Testers.
Ja, u zegt van dat schone luchtakkoord, daar krijgen we geen schone lucht van. Maar je wordt daar wel mee geconfronteerd dat het beter kan. En hoe je dat. Het is vaak een gewenning. Ik woon eigenlijk al zo lang in de Hulzongse straat. Ik weet niet beter of er zit een ruisje op mijn longen. En als ik naar de Wadden ga of naar een vriendin in Friesland, dan krijg ik weer adem. Dat is dan iets nieuws voor mij. En dat schone luchtakkoord, dat wil juist dat wij die gewenning aan die vuile lucht, want dat kost ons maanden van ons leven, misschien wel een jaar, wie weet. Dat is de bedoeling daarvan. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat wij hier niet zulke schone lucht hebben als dat we denken dat het is.
Mevrouw Konrad.
Nou, voorzitter, we weten natuurlijk hoe schoon of vuil onze lucht is. Want dat zien wij in die metingen. En die zijn gewoon, elke dag worden die ververst. Dus wij weten gewoon wat onze luchtkwaliteit is. De Hulzongse straat is natuurlijk een soort van, dat probleem is bekend. Hè, die lucht kan nergens heen. Dus het is een soort tunnel. Ja, dat is een bekend probleem, maar door aansluiten bij het Schone Luchtakkoord gaan we daar niet echt een versnelling in krijgen. Het Schone Luchtakkoord heb ik gekeken welke gemeenten zijn daarbij aangesloten. Dat zijn vaak gemeenten die of veel zware industrie hebben, of dicht aan de snelweg zitten, bijvoorbeeld Schiedam. Hè, daar heb je die wijk die eigenlijk, daar heb je die bocht, zeg maar, die wijk, daar is de luchtkwaliteit het slechtst. En waar je ook die akkoorden ziet, is vooral in gebieden met intensieve veeteelt. Waar we hiermee te maken hebben, is natuurlijk ook de invloed van de Antwerpse haven. Dan kan je zeggen, en Antwerpse industrie, dan kan je zeggen, ja, ik zie bij het Schone Luchtakkoord, kun je zeggen, ja, je kunt doelstellingen gaan benoemen. Wij gaan met de Antwerpse haven praten. Ik vind dat, zeg maar, die ambitie vind ik zo, hoog ingezet. Daar moet je dus ook wel echt dan capaciteit voor kunnen vrijmaken. En ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. En als we dus zien dat we toch van alles aan het doen zijn, dan vraag ik eigenlijk, geef ons de kans om daarmee door te gaan. Dus wat ik u vraag is van toch een beetje het vertrouwen hebben in van dat onze maatregelen die we nu nemen, gaandeweg ook die luchtkwaliteit zullen beïnvloeden. Maar laat ons alsjeblieft niet een schone luchtakkoord moeten ondertekenen, omdat dat ergens ook weer een bepaalde druk geeft. En ik zie het al voor me, want dan moeten wij doelstellingen gaan bepalen. En dan kan ik over een jaar terugkomen en dan kan ik zeggen, ja, die doelstellingen hebben we niet helemaal gehaald. Dus dat is, dat is gewoon, vind ik, lastig. En we hebben natuurlijk meer, bijvoorbeeld, het is een mooi voorbeeld, eigenlijk een vervelend voorbeeld, want we zijn ook Global Goals gemeente. En daar staan dit soort doelen ook in benoemd. Maar het is al een hele kunst om met die Global Goals gemeente iets concreets te doen, omdat daar ook hele ambitieuze doelen in zitten en we eigenlijk binnen de ambtelijke capaciteit daar ook mee, ja, ook vragen aan elkaar van, ja, hoe kun je dat nou op een goede manier concreet maken? Dat is gewoon, dat is gewoon best een ingewikkelde opgave. En ondertussen doe je natuurlijk wel van alles. He, want alles wat we doen past ook allemaal wel in die Global Goals. Dus ook duurzaamheid en schone lucht en gezondheid dat hoort allemaal ook binnen die aanpak. Dus ja, ik zou willen vragen van, Laat ons niet aansluiten bij het Schone Luchtakkoord. Maar wat ik bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, is dat ik zeg van ik kan best wel eens een overzicht maken van alles wat dan bij zou dragen aan zo'n schone lucht. Kunnen we natuurlijk wel eens in kaart brengen, dat kan wel. Maar dan wel liefst zonder die toch wel een beetje die druk van dat akkoord. Omdat dat, ik denk dat het geen energie geeft. Ik denk dat het ons eerder een beetje verlamt dan dat het echt ons verder gaat brengen.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Meneer Villee, nog een vraag aan mevrouw Koenraad. Meneer Villee.
Ja, dank u wel. U zegt het goed. Hè? De lucht wordt al gemonitord door de RIVM. Daar krijgen wij heel veel gegevens van binnen. Meetpunten die staan door heel het land heen. En ook bewoners geven tegenwoordig ook door eigen meetpunten ook gegevens aan die RIVM. Daar is de RIVM ook actief mee bezig. De provincie is nu ook bezig geweest om geld vrij te maken om meer meetpunten te creëren. Heeft u een idee dat die ook misschien richting West-Brabant komen, meer van die meetpunten? En heeft u het gevoel dat er misschien bij ons nog te weinig vaste meetpunten zijn, of heeft u dat niet?
Mevrouw Koenraad.
Ik weet eerlijk gezegd, voorzitter, niet of hier ook meetpunten worden geopend. Dat zou ik moeten navragen.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan kijk ik even rond. Ja, mevrouw Heusels.
Ik vraag me af of het aansluiten aan zo'n, of u zelf eraan verbinden, of dat ook bijdraagt aan een kaderstelling voor ongewenste activiteiten in de omgeving waar we soms tegenaan zijn gelopen. Of is dat niet zo? Kunnen we dat op een andere manier?
Koenraad.
Voorzitter, ik denk dat de Schone Luchtakkoord daarvoor een omweg zou zijn. Want in de omgevingsvisie, kijk, we hebben wel met elkaar geconstateerd en u heeft ook die presentatie gehad van, even denken, Lorenzo, over de omgevingsvisie en de scans die daaronder liggen. U zag daar ook dat volksgezondheid in Roosendaal nog wel aandacht behoeft. Dat heb ik natuurlijk ook wel gezien. En ik denk dat klopt. Daar is gewoon nog werk aan de winkel. We hebben dat nog niet helemaal goed op ons netvlies. Welke invloeden ons zeg maar nadelig beïnvloeden. Dus ik zou dan eerder zeggen van als u zegt dat schone lucht, dat u dat heel belangrijk vindt, dat u dan inderdaad in die kaders van de omgevingsvisie daarover gaat spreken met elkaar. En dan zou ik het Schone Luchtakkoord toch een soort omweg vinden. Want de GGD heeft eigenlijk best daar ook heel veel ideeën over hoe je dat zou kunnen aanpakken. Dus ik zie zelf geen meerwaarde in daarin aansluiten. Als u het anders wil, dan hoor ik het wel. Maar ik denk dat er betere manieren zijn om dat te doen.
Uw antwoord is duidelijk, mevrouw Koenraad. Ja. Ik geef nu het woord aan meneer Klaver. Ik had nog een vraag aan u. Ja. Meneer Klaver.
Ja, voorzitter. De wethouder overtuigt mij wel dat je niet alleen maar doodstaart op dat klimaatakkoord of onder schone lucht. Maar het mij in mijn vraag, aanvullende vraag, voortschrijdend inzicht noemde ik dat, meer omgaat is. En morgenavond wordt kanskracht behandeld hier in deze commissie. Het gaat meer om dat buiten de lijnen op een hele onorthodoxe manier verbinden van bepaalde doelen met elkaar. En dan zeg ik even voor het gemak wat ik net zei. Schone lucht, klimaatakkoord, milieu. Maar we zitten ook voor een opgave economie, werkgelegenheid, scholing. En dat zul je moeten integreren met elkaar. En dat is een opgave waar we nu voor staan. En het Wopke Wiebesfonds eigenlijk geeft ook contouren daarvoor. En mijn vraag is, want ik ben eens een stap verder dan dat het alleen maar gefocust op schone lucht. En als u zegt ik wil wel lijstjes maken, dat beantwoordt denk ik niet aan de oproep die nu ligt. Die oproep die ik aan u doe, maar eigenlijk ook aan het hele college, zou u die kunnen adresseren en daar een antwoord op teruggeven? Want het gaat dan echt om die integraliteit en hoe wij dat als Roosendaal gaan aanvliegen in een goede afweging met elkaar. Want daar zou onze fractie eigenlijk veel meer, en ook denken wij de samenleving mee, geholpen zijn. Concreet in actie, maar hoe weeg je dat, al die doelen bij elkaar?
Mevrouw Koenraad.
Voorzitter, ja, daar was ik nog niet aan toegekomen. Dat was het tweede stuk inderdaad waar ik nog op wilde reageren. Kijk, we hebben straks een programmabegroting en u zal zien dat daar eigenlijk nog voor de gemeente Roosendaal nog best heel veel gunstige investeringen ook gemaakt worden. Dus juist in het college hebben we het er ook over gehad dat wij eigenlijk nog de kans hebben om inderdaad een beweging naar voren te maken. Je ziet bij ons dat wij bij de WMO bijvoorbeeld, dat wij nog aan de voorkant investeren. Je ziet bij mobiliteit ook nog dat we bewegingen naar voren maken. Dus er zijn een heleboel dingen die we bij elkaar kunnen leggen, die inderdaad aansluiten bij wat u vraagt. Van, kunnen we nu, in plaats van gaan zitten sippen met elkaar over corona, kunnen wij dan die beweging, dat perspectief naar voren maken? En dat kunnen we wel. En u zult dat ook gaan zien in de begroting. Die positieve flow, zeg maar, die hebben wij in het college wel benoemd en dat voelen wij ook. Dus eigenlijk kan ik daar positief op antwoorden. U zult dat dan denk ik in de begroting misschien nog eens moeten benadrukken en moeten bevragen van is dat inderdaad dan integraal? Want natuurlijk heeft u gelijk, want het is duurzaamheid. Dat zie je natuurlijk inderdaad bij dat fonds ook. Als je investeert juist in nieuwe beroepen en nieuwe kansen en nieuwe soorten werk, ja, dan kun je die beweging naar voren maken. Maar volgens mij zit dat heel duidelijk ook in dit college. Dus ja, volgens mij gaat u dat ook zien.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan kijk ik even naar de commissie. Is er behoefte aan een tweede termijn? Even buiten meneer Klaver. Meneer Klaver kom ik terug dadelijk natuurlijk. Mevrouw Testers, ChristenUnie. Mevrouw Testers, nu het woord.
Dank je wel, voorzitter. Het RIVM-rapport over de luchtkwaliteit boven de gemeente Roosendaal zegt dat dit ruimschoots aan de wettelijke normen voldoet. Daarom is het volgens het college niet nodig om de gemeente Roosendaal te laten aansluiten bij het Schone Luchtakkoord. Maar de gemeente Roosendaal zit net als het Roergebied tussen Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk, dus grote industriegebieden in. Voorzitter, enkele weken terug dacht heel West-Brabant dat Moerdijk in brand stond. Of we alsjeblieft de brandweer niet meer wilden bellen. De lucht was vanuit Roosendaal duidelijk te zien. Een oranje gloed. Ach, er werd afgefakkeld. Maar niemand zegt wat voor stoffen er nu worden afgefakkeld. Stoffen die ze maar wat graag kwijt willen. We moeten alle geloven dat er niks aan de hand is. Dit rapport over de luchtkwaliteit zal waarschijnlijk gelden voor de dorpen en de wijken van de gemeente Roosendaal. Echter, op de site van Milieudefensie kun je specifiek onderzoeken wat blijkt. De stad heeft behoorlijk wat straten met vervuilde lucht in Roosendaal. Langs het spoor, de Spoorstraat, de Stationstraat, de Ring, de Van Beethovenlaan, de Vrijterslaan en de Hulzongse straat zijn zwaar vervuild door geluid en luchtvervuiling. En tenslotte, voorzitter, de A58 dwars door de stad, als een rode streep door het rapport van de RIVM. Voorzitter, wat gaat de wethouder daaraan doen? We kunnen dat toch ook vergelijken met in Dordrecht. Ze zegt, all is well, don't ring the bell. Maar ik zeg, don't sleep well. Want ook al zijn er volop maatregelen in de maak tegen lucht- en geluidvervuiling, ik zal daar op mijn leeftijd misschien niet veel meer van merken. Maar we moeten het niet willen voor onze kinderen. En zeker niet voor onze kleinkinderen, om daar met grotere problemen te komen staan. Dus voorzitter, mijn vraag aan de wethouder is, wat zij van plan is in de toekomst aan de luchtvervuiling in onze stad te doen, om hoe dat aan te pakken. We zouden af moeten van die snelweg door de stad. Is daar al een plan van aanpak voor? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Testers. Zijn er nog andere fractieleden, commissieleden die nog het woord willen voeren? Niet, dan geef ik nog het woord als laatste aan meneer Klaver, als u nog behoefte heeft. Meneer Klaver, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, ik zal beperken tot een paar afrondende zinnen. Ik onderstreep trouwens wat mevrouw Testers, ChristenUnie, net naar voren bracht. Ik noem dat even de gezondheidsfactor, die ooit de gemeenteraad hier in Roosendaal jaren geleden heeft aangenomen, raakt de volksgezondheid. Daar is onze fractie ook van overtuigd. Als de wethouder zegt, nou, wacht u af op de programmabegroting, dat zullen we zeker doen. En ik hoop wel dat u zegt, nou ja, misschien dat u daar nog wat in kan sturen. Ik hoop eigenlijk dat de programmabegroting al dat ambitieniveau gaat weergeven tot die integrale tijd, die ook kanskracht eigenlijk oplegt, omdat je dan op een gegeven moment ook laat zien als bestuur van Roosendaal, dit zijn onze ambities en dat wij dat dan ook als raad kunnen nemen. Dus ik ga ervan uit, ik zie u ook knikken, dat u dat meeneemt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Klauw. Dan geef ik het laatste woord aan mevrouw Koenraad. Mevrouw Koenraad.
Voorzitter, ja, morgenavond behandelen we kanskracht. Daarvoor zit, als het goed is, als we dat redden, bestaanszekerheid. En eigenlijk zit daar die integraliteit al heel erg in. Dat kunnen we morgen bespreken. Maar daar zie je al dat bijvoorbeeld als je kijkt naar kinderarmoede, dat ook integraal wordt opgepakt met meerdere wethouders. Ik denk dat u inderdaad in de programmabegroting ook echt die ambitie en die investeringskracht ook nog ziet, gelukkig. Want wij zijn eigenlijk een van de gemeenten die dat nog kunnen. Dus dat is eigenlijk ook wel iets om wel te benoemen. Dan wou ik nog graag even reageren op mevrouw Tessers. Want kijk, de A58, wij hebben daar niet een prioriteit van gemaakt. Dus nee, er is geen plan van aanpak. Er is door deze raad niet gezegd van we gaan die A58 omleggen. Dus nee, ik ben daar niet mee bezig. Dat heeft geen prioriteit. Wat niet wil zeggen dat ik niet dat probleem onderken, want natuurlijk is er wel vervuiling. Alleen je moet ook wel concreet of reëel daaraan kunnen werken. En ik heb op dit moment geen reële kans om die A58 om te leggen. Dat krijg ik niet in voor elkaar op deze manier. Dus.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Komt nog een vraag van mevrouw Tessers. Mevrouw Tessers.
Kan er licht bijvoorbeeld 80 kilometer?
Mevrouw Koenraad.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk nu 100 kilometer, dus dat scheelt eigenlijk al een klein beetje. Kijk, de snelheid terugbrengen naar 80 kilometer, ja, dat zijn dingen die, daar gaat ook een gemeente niet over. Hè. Dat is natuurlijk toch ook wel gewoon de provincie en als u daar zegt van, dat ik daarmee aan de gang moet, dan moet u uw vrienden zover eigenlijk overtuigen dat ze dat ook allemaal willen. En dan ja, kan ik daarmee op pad. Ik heb nu geen opdracht. Niemand heeft tegen mij gezegd, ga met die A58 iets doen. Dus als u dat wil, ja, dan moet u daar medestanders voor vinden. En verder denk ik dat er ook natuurlijk een autonome ontwikkeling is. En die wordt ook wel in de antwoorden beschreven. Naar elektrische mobiliteit. Waardoor natuurlijk dat ook wel veel verbetert. En daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Wij krijgen waterstof. Hè, we krijgen een waterstoftankstation. Dus we proberen natuurlijk ook binnen de gemeente nu met die elektrische auto's in de binnenstad. Hè, die ook beschikbaar komen aan bewoners in de wijk. En zo langzamerhand begin je dan, ja, daar beweging in te maken. En die binnenstadsring, ja, het zou fijn zijn als daar natuurlijk vooral elektrisch verkeer is. We hebben het fietspad F58, waarmee je toch probeert om mensen te verleiden om op die fiets en elektrische fiets dan desnoods tussen Roosendaal en Berg op Zoom. Dus het is niet zo dat we niks doen. Alleen, ja, het is niet iets wat je met een breekijzer voor elkaar krijgt, tenzij u zegt, dit moet een enorme prioriteit hebben.
Dank u wel, mevrouw Koenraad. Is dit onderwerp zo voldoende besproken in deze commissie? Ik zie geen vingertjes meer. Ik kijk even naar meneer Klaver. Voldoende besproken, zo kunnen we het hiermee afronden. Oké, dan dank ik u allemaal voor uw komst vanavond en wens ik u allemaal wel thuis. En tot morgenavond voor sommigen. Wel thuis.
Yeah.